Wist je dat het oudste bewijs van een rituele begrafenis meer dan 100.000 jaar oud is? In de grotten van Kafsee in Israël werden de skeletten van een volwassen man en een kind ontdekt. Ze werden begraven met vuurstenen werktuigen en dierlijke beenderen. Deze vondst suggereert dat rituelen rondom de dood al sinds de prehistorie een belangrijk onderdeel van de menselijke cultuur zijn. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. Welkom, mijn naam is Christian en ik zit hier natuurlijk weer aan tafel met Aisha en Ide.
En we gaan weer een nieuwe podcast opnemen. En wat ik zo bijzonder vind aan het opnemen van die podcast is dat het me zo ontzettend veel energie geeft. Dat ik het zo ontzettend leuk vind om hier met jullie weer te zitten en samen de dood wederom nog meer bespreekbaar te maken.
Ja, best fascinerend eigenlijk, want het is natuurlijk een pittig onderwerp, een verdrietig onderwerp. En toch zijn we elke keer blij, wat jij zegt, om weer zo'n podcast op te nemen. En hoe kan dat eigenlijk, hè?
Ja. Nee, ik ben het helemaal met jullie eens. En voor mij is het natuurlijk sowieso een beetje een nieuw terrein. Ik kende wel de verhalen van Ide natuurlijk als hij thuis kwam na een lange werkdag en de dingen die hij dan deelde. Maar ik had zelf natuurlijk nog niet eerder mezelf echt verdiept in bepaalde uitvaarten of bepaalde onderwerpen. Dus helemaal leuk.
En ook leuk dat we elke week weer in een nieuw onderwerp duiken. Een uitvaart van een bekende. Het geeft mij heel veel energie. Ik vind het heel leuk om dit met jullie te mogen doen.
Ja, het eens gelijk. En het voelt niet als werk, maar het voelt echt iets als waar we energie van krijgen. En wat volgens mij ook wel nodig is om het onderwerp de dood bespreekbaarder te maken. Dat is ook ons doel, toch?
Luchtig.
Luchtig, op een goede manier. We zijn gewoon met elkaar in gesprek, zoals we dat thuis ook allemaal doen.
Precies.
Let's do it.
Let's do it.
In deze aflevering gaan we natuurlijk weer de uitvaart van een bekend persoon bespreken. In dit geval de uitvaart en het afscheid van Avicii. Zullen we in de playlist Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij tot op het bot analyseren. En daarnaast gaan we het natuurlijk hebben over de kist. En ook wederom beantwoorden we weer een luisteraarsvraag deze week. En dat is de volgende. Er is veel verdriet bij uitvaarten, Ide. Maar maak je ook wel eens iets grappigs mee?
Mm-hmm.
Ik denk dat je daar vast wel wat voorbeelden van hebt. Maar allereerst de uitvaart.
Tim Bergling, beter bekend als Avicii, werd geboren op 8 september 1989 in Stockholm, Zweden. Al op jonge leeftijd begon hij met het produceren van muziek. Zijn grote doorbraak kwam in 2011 met de hit Levels, die hem wereldwijd beroemd maakte. Met zijn unieke, melodieuze stijl bracht hij succesvolle nummers uit, zoals Wake Me Up en Hey Brother. Ondanks zijn succes kampte Avicii met gezondheidsproblemen en besloot hij in 2016 te stoppen met toeren. Op 20 april 2018 overleed hij door zelfdoding in Muscat, Oman. Avicii wordt herinnerd als een pionier in de elektronische dansmuziek, wiens invloed en muziek nog steeds miljoenen mensen inspireert. Avicii, wat vinden we van de muziek van Avicii eigenlijk?
Ja, bijzonder. Ik vind het heel mooi dat hij inderdaad elektronische muziek combineert met pop, lichte muziek. En vooral inderdaad bij Wake Me Up, dat je country hoort.
Ja.
Van mensen al zeiden van, hoe kan je dat nou combineren? Maar het sloeg zo aan wereldwijd. Het raakte iedereen eigenlijk. En dat doet het nog steeds. Hij is daar echt een pionier in. En daar zei een bekende DJ, Armin van Buuren, die zei van, het is net alsof Mozart is overleden. Dat vond ik zo'n bijzondere opmerking.
Ja, ja.
Vergelijkingen.
Ja.
Ja, ik denk dat we er allemaal wel ook wel aardig wat feestjes op hebben.
Zo.
Zijn muziek.
Ja.
En vooral dus, Wake Me Up, het is zo'n mooi nummer. Zo mooi. Een hele goede documentaire over zijn leven trouwens ook te zien, hè, op Netflix.
Ik geloof dat hij niet meer op Netflix staat, maar hij is nog wel terug te kijken. True Stories Avicii of Avicii True Stories. Zeker een aanrader. Maar zijn leven is natuurlijk vrij tragisch. Hoe hij eigenlijk een heel verlegen jongetje bekend is geworden. Het klein wilde houden, hè, in clubs, et cetera. Maar ja, zo'n enorme bekendheid op een gegeven moment genoot. Dat hij daar eigenlijk onder de mentale druk ook bezweek en verviel in alcoholgebruik. En,
dat was mij. Groeide hij op in een heel klein dorpje. Groeide op in een hele veilige omgeving. Met alles eigenlijk op loopafstand. Zijn vrienden, zijn familie, alles in de buurt, de school, alles. En zijn missie of zijn passie was natuurlijk het maken van muziek. En dat heeft hij gedaan. En hoe? Hè? Dus op een gegeven moment werd hij inderdaad ontdekt, ook door Nederlandse DJ's. Hè? Dus dat kwam weer fascinerend dat de Nederlandse DJ's wereldwijd zich zo op de kaart hebben gezet dat ze een bepaalde macht hebben. Ze hebben iets in hem gezien en daardoor kon hij muziek maken voor een nog veel groter publiek.
Ja, maar of hij dat echt wilde, dat is natuurlijk...
Dat is wel de vraag.
Ja. Nou ja, volgens mij inderdaad niet. Hij hield van muziek maken, wat je zegt, het was zijn passie. Maar hij was helemaal niet gemaakt voor de harde showbizwereld. En Precies. Hij wilde gewoon muziek maken. En al die tours en al die grote shows, die deden hem eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk werd het echt te veel. Hij kon eigenlijk niet meer draaien zonder dat hij eens maar een paar slokken alcohol op had.
Precies, om het rauwe randje eraf te halen.
Om het rauwe randje, om een beetje de sociale ik naar boven te laten komen.
Ja.
Eigenlijk wat André Hazes ook had. Die kon ook niet meer op het podium nuchter. En toen is hij met een acute alvleesklierontsteking in het ziekenhuis beland, waar hij zoveel pijn van heeft gehad. Toen is hij verslaafd geraakt aan de pijnstillers.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk zijn ondergang geweest. Heel, heel triest.
Ja, ik las ook, I'm tired, I'm really tired. I've been at it since I was 17, 18 years old, touring pretty much non-stop, 300 shows a year. It's been very hectic.
Ja.
Ja, wat...
Volgens mij weet je op een gegeven moment ook niet meer, waar je staat. Welke stad, welk land, waar ben je in vredesnaam?
Waar word je wakker, ja.
Waar word je wakker, ja. Leven vanuit een koffer, constant maar vliegtuig in, jetlags. En vooral allemaal mensen die iets van jou moeten. Fans, maar ook natuurlijk gewoon bedrijven die van jou als artiest willen verdienen.
Ja, profiteren eigenlijk echt. En zeker als je introvert bent van nature, is dat best een heel opgave om toch altijd maar weer leuk te doen en outgoing te zijn. En hij gaf aan, en dat vond ik wel heel verdrietig om te zien. Hij heeft vaker aangegeven, iedereen wist het in mijn omgeving. Ik heb het nooit onder stoelen of banken geschoven. Ik kon niet meer, ik was op en toch werd ik... Ja, gedwongen eigenlijk om dit te doen. Dus het is wel heel verdrietig.
Hij heeft toch op een gegeven moment ook zeg maar afstand genomen van de showbiz en gezegd van 2016. Ik stop met het maken van muziek. En,
ja. Ja. Nou ja, hij heeft gezegd, de grote show stop ik mee, maar ik zal nooit stoppen met muziek
precies,
maken.
Ja.
Ik ga weer terug naar de basis.
Ja, en ook niet meer toeren. Niet meer toeren, gewoon puur alleen de studio in en doen waar hij gelukkig van werd. En dat is het maken van muziek.
En hij was daar in Muscat met vrienden, toch?
Ja, hij was inderdaad echt op vakantie.
Ja.
Met een groep vrienden. Om ja, een beetje misschien ook even bij te komen. Af te schakelen en op te laden waarschijnlijk. En toen ging het al niet zo heel goed met hem. Hè? Hij ging daar naartoe en toen ging het al niet heel erg goed met hem.
Nou, er zijn dus verschillende verhalen. Er is een vriend die zegt van, ik heb hem gesproken. Volgens mij was het zelfs Chesto, die Nederlandse DJ. Die zei van, ik heb hem gesproken en hij ging eigenlijk super lekker. En vlak erop ging het helemaal niet lekker. Want zijn broer is nog naar Oman gevlogen. Met het idee van, nou, ik moet nu echt naar hem toe. Want het gaat niet oké. Okay. Toen zijn zijn ouders nog gekomen. En toen was het eigenlijk al te laat.
Ja,
want wat weten we over de doodsoorzaak? Je gaf al aan zelfdoding. Maar weet je iets meer over hoe het is gebeurd?
Gevonden door het personeelslid van het huis wat hij en die vriendengroep hadden gehuurd. Hij verbleef dus in Oman en dat was best een leuke trip met boottochten en het verkennen van de omgeving. Maar dat is ook de plek waar hij zich op een gegeven moment heeft teruggetrokken. En waar hij is gevonden dus door het personeelslid. En ja, de doodsoorzaak is vastgesteld als zelfmoord door zelfverwonding. En wat er staat beschreven is dat er glasscherven zijn gebruikt om zijn polsen en nek door te snijden.
Ja, heftig hè? Ja. Waarschijnlijk een wijnfles. Ja. En hij is inderdaad nog gezien wat je zei. Hij heeft leuke momenten gehad. Hij is nog met fans op de foto gegaan.
Ja.
Waar die eigenlijk wel overkwam als iemand die het wel zag zitten. Maar dat is vaak met mensen die eigenlijk...
Het masker.
Ja, je merkt het gewoon niet. En zeker als je wat verder af staat. Ja, hoe diep je dan kan zinken als je dat gewoon bij jezelf kan doen. Hè?
Mm-hmm.
Dan moet je echt diep gaan hoor.
Ja. Wat weten we over de uitvaart? En nou ja, hij zat in Muscat, dus daar is hij niet begraven.
Nee, klopt. De autoriteiten in Oman hebben dus een onderzoek gedaan naar zijn doodsoorzaak. En er werd de conclusie getrokken dat er geen criminele elementen bij zijn dood waren betrokken. Hè? Dus geen moord of iets dergelijks. Dus het lichaam werd wel vrij snel vrijgegeven.
Ja, hij was ook alleen hè, op het moment dat hij stierf. Zo zijn de gaande verhalen.
Correct, ja. Toen dat daadwerkelijk gebeurde. En het laatste is dat gevonden. Lichaam vrijgegeven. En wat je dan natuurlijk krijgt is de repatriëring van het lichaam weer terug naar het thuisland. En terug naar Zweden. Daar is hij naartoe gebracht. En ja, wat er dan gebeurt is dat er in Zweden wordt gekeken. Oké, wat gaan we nu doen voor zijn afscheidsceremonie? En eigenlijk werd al vrijwel direct duidelijk gemaakt vanuit de nabestaanden dat dit een afscheid zou zijn in kleine, zeer kleine besloten kring.
Ja. Klopt, zonder media toeters en bellen. En hoewel muziek natuurlijk een prominente rol in zijn leven speelde, hadden ze wel besloten van we gaan daar geen internationale DJ's of sterren of speeches of optredens bij halen. Nee. Houdt inderdaad echt klein voor de intimie.
Ik kan me ook voorstellen als dit de doodsoorzaak is, dan is het ook een hele andere manier van iemand afscheid nemen, zeg maar.
Ja.
Dan dat je, ik denk dat zij nog in zo'n enorme rouw zitten, dat je ook, ja,
misschien heb je het ook nodig.
Moet daar dan ook nog die hele bombarie van een Chesto die overvliegt en die eigenlijk misschien de aandacht wegneemt van het verdriet op dat moment.
Ja, waar het eigenlijk om gaat.
Ja. En vooral denk ik ook omdat hij zelf zo'n haat-liefde verhouding met die business had.
Ja, het sterrendom.
De foute randjes ervan.
Ja.
Ja, dus daar weten we inderdaad weinig van.
Wat ik wel weet, of wat we hebben gelezen, is dat er best een tijd overheen is gegaan, het moment van overlijden en zijn daadwerkelijke begrafenis.
Klopt, zo'n anderhalve maand. Ik vraag me dus af, heb jij een idee, Ide, waar dat mee te maken kan hebben?
Ja, toen ik het las, dacht ik, nou, misschien toch door de repatriëring. Dat kan lang duren. Hè? Ik heb het een aantal keren meegemaakt in Nederland, dat er vanuit Nederland een overleden persoon naar het buitenland moest worden gevlogen, of andersom, vanuit het buitenland naar Nederland. En dat het echt enkele weken kon duren in sommige situaties. Heel verschillend overigens per land en ook hoe iemand komt te overlijden. Maar Avicii zelf, hè, dus Tim, is best wel vrij snel naar zijn overlijden, na het vrijgeven van het lichaam, is hij naar Zweden gevlogen. Dus dat heeft niet heel veel tijd gekost. Maar wat ik wel ook heb uitgezocht, is dat een begrafenis of crematie in Zweden zomaar 3 tot 6 tot 8 weken kan duren. En dat het ook heeft te maken met de capaciteit van de begrafenissen bij crematoria. Dus ja, dat er,
terwijl in Nederland, binnen een week?
Ja, zesde werkdag is de uiterste dag waarop de crematie of begrafenis moet plaatsvinden. Dat lukt eigenlijk ook altijd wel, hè, mits er bijvoorbeeld een verzoek is van nabestaanden dat ze willen dat het wat langer duurt. Dit is best een hele lange tijd. Dus het kan te maken hebben met het feit dat er dus gewoon niet eerder plek was voor de uitvaart. Of misschien hebben de nabestaanden ook bedacht van ja, we willen dit eigenlijk gewoon in alle rust doen. Want het is nogal wat, hè? Als je dus zo uit het leven stapt en het bericht krijgt van hey, je kind, je partner, had een vriendin ook, heeft zelfmoord gepleegd. Dus ja, ik kan me voorstellen dat men ook de rust nodig had om een mooi, passend, intiem afscheid te organiseren.
Terwijl er in de wereld wel allerlei tributes en herdenkingen plaatsvonden. Zo onder andere ook op een plein in Stockholm, waar duizenden mensen bij elkaar kwamen en waar een minuut stilte werd gehouden. En vervolgens ook een enorm luid applaus voor zijn oeuvre, denk ik. Zijn muziekoeuvre en gewoon een applaus tot in de hemel met daarop volgend zijn muziek die gedraaid werd. Maar ook bijvoorbeeld op Tomorrowland, waar Nicky Romero en Kygo tributes opvoerden aan, dus zijn muziek afspeelden, zeg maar. En ik had ook nog wel een leuke gevonden hier wat dichter bij huis, namelijk in Nederland. En dat was de Domtoren in Utrecht. Dus daar op de orgel werd Wake Me Up gespeeld.
Wow.
En daar gaan we nu ook een heel klein stukje van luisteren. Nou ja, zoals we allemaal konden horen, Wake Me Up, gespeeld op een orgel. Ik denk super uniek dat zoiets ook in een Nederlandse kerk gebeurt. Ik kan me voorstellen in Zweden, omdat hij daar vandaan kwam. Maar het feit dat dat in Nederland gebeurt, is dat iets wat je vaker hebt gehoord?
Ja, ik ken het niet. Ik vind het vrij uniek. Zeker van de katholieke kerk die nogal vroom kan zijn hier en daar. Vind ik het wel. Ik vind het een mooie stap, mooi gebaar naar hem.
Ja, ik heb ooit één keer een afscheid voor hem gegeven. Of mogen organiseren voor een meisje van 8. En toen hebben ze, de Westertoren, is er voor haar op een bepaald moment een heel kort liedje gespeeld. Dus dat was wel heel bijzonder voor dat meisje. Maar dit is dat, ja, ik begrijp wel dat een stad als Utrecht ervoor kiest om ook zo'n DJ te eren door Wake Me Up. Wat trouwens een hele mooie tekst is, hè? Wake Me Up When It's All Over.
Ja, dan ga je na zijn dood toch met andere ogen naar kijken, ook naar de tekst. Hè?
When I'm wiser and I'm stronger.
And I'm older, ja. En Ida, hoe goed is jouw Zweeds?
Poep. Je doelt natuurlijk op die begraafplaats waar uiteindelijk
voor de bus.
Deze beste jongeman is begraven op de Skogskirkegården. Skogskirkegården.
Hij klinkt aardig idee,
doe jij
hoor.
Even? Doe jij maar eens.
Ja, ik kan Skogskirkegården of zo.
Skogskirkegården.
Ja. Ik ga me er niet aan wagen.
Oftewel een UNESCO werelderfgoedlocatie in het zuiden van Stockholm. Een natuurbegraafplaats.
Prachtig.
Prachtige locatie. Daarvoor afgaand was er dus een besloten ceremonie. Alleen toegankelijk voor familie en naaste vrienden. En tijdens de ceremonie werden persoonlijke verhalen en herinneringen gedeeld door zijn dierbaren. En werd ook muziek van hem, van hemzelf gespeeld. Dus muziek door hemzelf gecreëerd. Wat ik nog las is dat er ook een herdenkingsboek werd geplaatst voor alle mensen om daar nog herinneringen in te schrijven. En ik zag bij een van zijn vrienden op Instagram een afbeelding van het programmaboekje van de afscheidsceremonie. Met zijn geboortejaar, overlijdensjaar en een roos. Verder is er gewoon helemaal niks bekend, niks naar buiten gebracht over hoe de invulling is geweest van zijn afscheid.
Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi.
Prachtig. Ja, ja. Het is goed aan te genoeg gebleven.
Nou ja, en ik denk ook helemaal passend weer bij deze man. Ja. Ja, deze jonge man, die dus gewoon eigenlijk helemaal niet zo in die picture wilde staan.
Nee.
Dus... Ja, heel mooi. Ik wil toch nog even naar de familie. En vooral de foundation. Wat kunnen we daarover vertellen?
De Tim Berkling Foundation. Nou, dat is heel mooi dat dat is opgericht. Het geeft denk ik ook de nabestaanden het gevoel dat een overlijden niet helemaal voor niks is geweest. En dat je misschien wel iets kan voorkomen bij andere mensen die in een dergelijke situatie zitten. Dus de Tim Berkling Foundation is opgericht om jongeren met geestelijke problemen, mentale gezondheid, om die te ondersteunen en om preventie voor zelfdoding. En ook een stukje natuur, want daar was hij ook bij begaan.
Absoluut.
Ja. Mooi. Ja, mooi. Nou, dan gaan we dit onderwerp afsluiten. Mogen zijn ziel rusten in vrede. En dan gaan we nu door naar de playlist.
Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd.
Mag ik dan bij jou een lied wat eigenlijk keer op keer raakt met zijn boodschap van troost, geborgenheid en dat in tijden van oorlog, onrust en onzekerheid. En het nummer staat eigenlijk op nummer 6 in de Dela Top 100, al sinds een hele lange tijd. Want het heeft een bijzondere plek veroverd in het hart van ons. En waarom spreekt dit iconische lied ons zo aan, vinden jullie?
Ik vind het sowieso zelf persoonlijk een heel mooi nummer. Ik vind haar tekst mooi en ik vind ook... Het is eigenlijk een soort liedje dat gaat over onvoorwaardelijke liefde. Althans, zo heb ik de tekst geïnterpreteerd. En bijna alsof je het hebt over de liefde tussen elkaar. Ik en Ide bijvoorbeeld. Ide en ik. Maar het kan ook zijn met je moeder of met je broer. Of je kan het denk ik op heel veel relaties plakken, zeg maar. En het is een soort van... Ongeacht de keuzes die ik maak, jij staat achter me en kom wanneer je wilt. Ik hou een kamer voor je vrij. Dus ja, het nummer raakt me echt. Het, zeker ook, we hebben natuurlijk veel geluisterd aankomende week of afgelopen week. Ja, ik ben er wel nog meer van gaan houden.
Ja, ik heb het een aantal keren geluisterd met Chris samen. Ik heb het natuurlijk best wel met grote regelmaat ook gehoord hè, tijdens uitvaarten. Toevallig ben ik op dit moment de familie aan het begeleiden. En overmorgen is het afscheid. En dan wordt het nummer live gezongen.
Ook
prachtig.
Door Claudia?
Niet door Claudia. Het wordt gecoverd. De zus van de overledene gaat het zingen. Ik moet zelf bij het liedje altijd denken, het nummer altijd denken aan mijn zusje. Want toen wij, ik was een jaar of 6 was en ik was toen 10 of 11. En toen vroeg mijn vader aan haar, als jij nou dood gaat, waar ga je daar naartoe? Het was een beetje in paniek. Toen zei ze, dat weet ik niet, maar ik ga wel met ieder mee. Oh. Dus dat was mijn zusje, die dus heel graag met mij mee wil. Dus
mag ik dan bij jou?
Ja. Dus ik moet dan denken aan dat hele schattige, onschuldige kleine meisje en het kleine onschuldige mannetje ieder. en dus mijn zusje die met mij mee wil. En natuurlijk mag ze dan bij mij. En natuurlijk mag Chris bij mij. Want dat is
onvoorwaardelijke
liefde. En ik vind het ook heel mooi. Kijk, ik ben ook een fan van Claudia de Breij.
Ik ook.
Ja. Dus dat maakt ook wel dat ik het nummer graag hoor. En ik vind het heel knap, want ik heb verschillende uitvoeringen gehoord. Zowel de live uitvoering als de studio uitvoering. En ik vind daar gewoon in beide versies gewoon hetzelfde klinken. Dus zij kan ook supergoed live zingen. En dat maakt wel dat ik het nummer graag luister.
Het nummer kwam ook uit een van haar voorstellingen. Waarbij ze aanvankelijk helemaal niet hadden gedacht dat dit zo'n succes zou worden. Het kwam vrij langzaam op gang. Ze noemde het zelf een slow burner, hoorde ik in een interview. Het was eerst het slot van een voorstelling. En op een gegeven moment heeft de regisseur het lied naar voren gehaald. En zijn ze gestart met dat nummer van iedere voorstelling. Dat is toch wel even een binnenkomer, denk ik. Als dit het nummer is waar je een voorstelling mee opent, dan zet je wel een...
Ja.
De toon wordt gelijk gezet. Ja. Het was de voorstelling Hete Vrede. En toen zij het live zong bij De Wereld Draait Door, toen is het echt eigenlijk opgepakt.
Precies, ja.
Het was eigenlijk in 2009 al geschreven, 2011 uitgebracht.
Ja.
En vanaf dat ze het bij Matthijs van Nieuwkerk heeft gezongen, bleek het echt aan te slaan.
Boom. En dit was dus ook na de dood van Friso, die we natuurlijk vorige week bespraken.
Klopt. En zo zag je elke keer als er dan wat gebeurde, dat het nummer in één keer weer een aandachtsmoment kreeg.
Bizar ook eigenlijk, hè? Dat je als artiest een nummer schrijft, dat nummer breng je uit. En dat het dan blijkt dat dit een nummer is wat door zoveel mensen wordt omarmd. En dat je dus in een Dela top 10 of 100 terechtkomt. En dat jouw nummer dus bijna elke dag bij tig uitvaarten wordt afgespeeld. Dat is bizar.
Ja. Heel bizar, ja. Ja, want wat je zegt, het wordt gewoon sindsdien regelmatig afgespeeld. De aanslagen in Parijs in 2015 was het moment dat mensen het weer gingen luisteren. Ook de Europese vluchtelingencrisis. Maar ook in The Passion en bij Serious Request is het gezongen. En de toppers hebben het natuurlijk ook met Jeroen van der Boom gezongen. Dus het is echt wel een nummer wat Nederland heeft omarmd. Dat is wel heel mooi eigenlijk.
En daar was zij niet zo heel blij mee. Nee, want dat is dus kennelijk zonder overleg gegaan. Dus Jeroen heeft dat gezongen tijdens wat je zei, het toppersconcert. En het schijnt dus zo dat liedje was al 2 jaar geleden geschreven. En na die 2 jaar mag je er van de Booma, misschien kan jij daar iets meer over vertellen. Mag je daar alles mee doen? Ik dacht ook dat je voor covers altijd een soort van toestemming moest vragen. Maar kennelijk was die tijd al verstreken bij Booma. En kon hij dat zo doen? Dus, maar dat was ook zonder overleg gebeurd.
Ik denk dat het zijn twee dingen. Wat juridisch mag en of het netjes. Het is ook wel netjes om dat gewoon even
aan
te geven. Ja.
Vooral het laatste, ja.
Precies, ja.
Vermeld het. Van joh, weet dat ik je nummer... Ik vind je nummer
in de arena ga zingen.
Terug.
Ja, ik bedoel, hij hoeft dat niet te doen juridisch gezien. Maar het is wel netjes, toch? Zeker als je al collega-artiesten bent.
Ja. En vooral ook, het was nog niet haar... Ze had nog niet de prime, de top... toppunt ermee gehad, snap je? Hij ging er al iets te vroeg mee door.
Ik zou zeggen, want het kan ook het nummer een boost geven als je het gaat komen.
Tuurlijk, ja.
Dat zie je bij beste zangers natuurlijk ook. Oh, dat bij heel veel nummers worden gezongen.
Ja, Whitney Houston had het natuurlijk ook.
Met Dolly. Dus, maar ze had nog niet het nummer was nog niet zo...
Ze had er nog niet zelf al alles uitgehaald wat erin zat. En dan kan ik me voorstellen van misschien heb je nog zoveel plannen met zo'n nummer. Ja. En dan...
Dat je lekker dan gaat de topper ermee vandoor.
Ja, maar die komt eigenlijk weinig voor bij uitvaart. Hè? Het is echt wel het nummer van haar zelf.
Ik vind het nummer van haar ook persoonlijk mooier. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
Nou, ik zou toch voor Jeroen van der Boom kiezen. Weet je, er zijn een hoop cabaretiers die zingen. Dat hoort natuurlijk bij hun beroep. Ik vind het niet altijd heel even passend. En ik vind eigenlijk persoonlijk de cover mooier. Gebeurt niet vaak, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Hmm. Dus als we het hebben over de playlist?
Zou ik hem van haar er niet in doen? Nee.
Oké.
Ik vind het een fantastisch mooi nummer. Ondanks dat ik daar dan ook een bepaald gevoel bij krijg. Wat ik vertelde van mijn zusje. Is het niet een nummer die in mijn lijst komt. Nee, die komt er niet in. Sorry, Claudia.
Dat maakt niet uit, want bij mij komt hij er wel op. Oh. Ik vind het echt een heel mooi nummer. Ik ben, zoals ik aangaf, afgelopen week er nog meer van gaan houden. Dus hij komt zeker op de lijst. Maar zoals we ook al eerder bespraken, die lijsten die zijn ook dynamisch. Dus het nummer kan je nu heel veel mee hebben. Misschien volgende week weer wat minder. Dus ik duur nog wel even voordat ik heen ga. Maar vooralsnog, als het morgen gebeurt... Nou, dan mag hij weten.
Dan weet ik dat. En dan weten alle luisteraars dat ook. Maar ik wil wel even weten, is het nummer dan voor tijdens de officiële ceremonie met sprekers en dan muziek? Of is het voor de borrel, voor de nazit? Is het een nummer wat echt geluisterd gaat worden door alle mensen die naar jouw afscheid komen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Echt tijdens het dienst, tussen de sprekers. Een
prominent nummer dan.
Zeker.
Ja. Zeker, dan staat hij hoog genoteerd bij jou.
Nou, heel goed.
Ook en dan gaan we het nu hebben over de laatste rustplaat. De houten jas, de eikenhouten mantel, oftewel de kist. Nou ja, Ide, de kist.
Ja, nou grappig dat je dan weer gelijk naar mij wijst. Ik moet natuurlijk alles weer gaan vertellen over de kist. De kist, hij is, vind ik, bij mij populairder dan de mand. Want tegenwoordig wordt ook wel vaker een mand ingezet. Nou, dat is ook een mooi onderwerp voor de podcast voor een andere aflevering. Maar de kist, ja, je hebt ze alle soorten, je hebt ze alle maten. En veelal kom ik bij nabestaanden die zeggen toch van, joh, doe maar de meest eenvoudige kist. Zonder poespas, zonder het tierenlatijntje. Het liefst nog een soort van ongelakte, onbewerkte kist. Waar we dan zelf nog iets moois van kunnen maken. Laten we de kindjes er wat op tekenen en kleuren. We plakken er iets zelf op. Dus ja, de kist is populair. En ik denk toch bij de Nederlanders...
Doe maar gewoon.
Doe maar normaal, doe je gek genoeg.
Precies. Ook met het idee, kijk, hij gaat of de grond in of de oven in. Dus wij zijn ons bezuinig, hè? Dat zijn we toch. Dus ja, weet je, dan om een kist à la The Godfather, heel dramatisch half. Met
zo'n Amerikaanse kist.
Ja, zo'n mahoniehout. Prachtig natuurlijk.
Maar vind ze geweldig.
Kom jij die veel tegen?
Heel af en toe. Maar ik vind het wel een Nee, cadeautje klinkt dan weer een beetje gek, hè? Maar ik vind het wel mooi dat ik ook families mag bijstaan die dat weer leuk vinden. Of mooi vinden. Of passend vinden bij de persoon die is overleden. Het moet elke keer weer passend zijn bij de persoon die is overleden. Maar ik heb hem zeker een aantal keren meegemaakt. En dan vooral in zo'n hele mooie witte uitvoering. Met zo'n prachtige satijnen binnenzijde. Met allemaal kussentjes. En het ziet er heel comfortabel uit. Het ziet echt comfortabel
uit. Je zou er zo in gaan liggen.
Ik zou er zo bijna in willen liggen.
We hadden het natuurlijk eerder ook over die Manene-stam. Die telkens ieder jaar die lijken zeg maar opgaaft. En daar die rituelen mee uitvoert. En die sparen echt. Die nemen hypotheken. En die sparen juist voor die Godfather. Wat is het? Mahoniehouten gelakte kisten.
Hooggelakt,
omdat die natuurlijk die kist ook waarschijnlijk veel vaker nog... die wordt natuurlijk continu weer hup omhoog. Klep open.
Weer
terug. Ja. Dus voor ieder wat wils.
En dat vind ik wel mooi, dat er ook steeds meer aanbod is. Er wordt ook heel erg ingespeeld op de wensen van de mensen natuurlijk. Hè. Dus ik krijg elk jaar van de verschillende partijen, want je moet het zo zien. Hè. Als ik bij een familie over de vloer kom, dan heb ik een brochure die ik laat zien. En dan geef ik aan, dit zijn de modellen kisten. Begin je voorin, dan is er een eenvoudige modelkist. Ga je verder naar achteren, worden de kisten natuurlijk steeds exclusiever. En ook vaak weer duurder. Dus het is aan mij om ook goed te weten wat er dan zo al mogelijk is en waar mensen uit kunnen kiezen. Een locatie waar ik veel mee samenwerk in Amsterdam heeft een heel groot aantal kisten op voorraad. Maar ja, dat is ook maar net wat de familie wil. He, soms, ik heb het een keer meegemaakt, die vrouw die was haar leven lang stewardess en haar partner kwam te overlijden. Toen zei ze, ik wil gewoon een KLM blauwe kist. Nou, wat is de rolkleur van de KLM, blauw? Laten we de kist in die kleur spuiten en dan wordt het geregeld. En dat is wel leuk, dat de kist ook gewoon elke keer weer passend kan zijn bij de persoon.
Nou ja, wat je zegt en wat mij ook zo opviel, wat voor soorten materiaal allemaal kan zijn, hè, waar een kist van gemaakt is. Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Van karton tot metaal, hout,
massief hout, eikenfineer, je hebt zelfs bamboe, je hebt ze tegenwoordig inderdaad in alle soorten en maten. En dat is wel, het is wel mooi dat men daar steeds meer, dat het steeds meer wordt uitgebreid, dat er ook voor ieder wat wils is.
Wat kost eigenlijk een gemiddelde kist? Want ik heb daar verder geen idee van.
Ja, ik denk als je een beetje wat voor een goedkopere kist, dan denk ik rond de €500. Om erbij de €500 is een beetje de normale prijs voor een wat eenvoudiger model kist. Persoonlijk We hadden het net al even over jouw playlist voor de uitvaart. Als je morgen iets overkomt, dan Claudia erbij. Als mij morgen iets overkomt, dan wil ik gewoon eigenlijk ook in de meest eenvoudige kist. En dan wel gewoon populier. Dat is gewoon massief populier houten kist. Relatief goedkoop, omdat het gewoon heel makkelijk of heel goedkoop geproduceerd kan worden. Ik vind die kist fantastisch mooi, omdat die gewoon ongelakt, ongeschuurd, onbewerkt, gewoon plain. Het is gewoon natuur. Je ruikt het hout. En het is wel mooi dat kindjes, in dit geval zouden mijn nichtjes, neefjes, iets moois op die kist kunnen kleuren en tekenen. Dat vind ik heel mooi. En die kist is ook maar 500-600 euro.
Oh, dat valt me dan mee eigenlijk.
Ja, absoluut.
Ja, want er zijn natuurlijk hele dure kisten. Hè? We kwamen erachter dat de Promethean, waar James Brown en Michael Jackson in zijn, hebben gelegen.
En Whitney Houston, en Whitney, die we al eerder bespraken natuurlijk.
Ja, die kost wel 25.000 tot 30.000 dollar. En dan heb je ook echt met goud en koper. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde status. Hè?
Ja.
Want waarop, wat merk jij, Ide, waarop beslissen mensen of ze een kist, wat voor soort kist ze willen? Ik denk dat het met het budget te maken heeft, misschien met religie. Kun je daar wat over vertellen?
Het is heel wisselend. Kijk, natuurlijk wordt er gekeken naar het budget. Sommige mensen willen gewoon minder besteden aan een kist, omdat ze het belangrijker vinden dat de ceremonie meer aandacht krijgt. Wordt iemand begraven, ja, of gecremeerd. Bij crematie wordt er toch ook wel vaker gekozen voor wat voordeliger model kist. Want ja, de kist gaat in het vuur. Het is bijna zonde. Maar je hebt ook wel groepen die juist kiezen voor de witte uitvaartkist. Omdat het gewoon traditie is. Hè? Dus dat van generatie op generatie eigenlijk iedereen in de witte uitvaartkist wordt begraven doorgaans. Met een witte rouwoud wordt weggebracht. Dus dan is het ook meer een gebruik binnen een familie. Ja. Wordt naar gekeken. Maar voornamelijk budget.
En milieuoverwegingen, denk ik.
Ook dat zeker. Wat je tegenwoordig veel ziet met de natuurbegraafplaatsen. Hè? Dus de natuurbegrafenissen. Dat men dan besluit om een kist te kiezen die milieuvriendelijk is. En ook biologisch sneller afbreekbaar is. Hè? Er zijn ook allerlei voorschriften voor natuurbegraafplaatsen. Je kan natuurlijk niet elke kist gebruiken voor zo'n begrafenis. Dus er wordt zeker gekeken van oké, wat voor kist is het en waar is die het opgebouwd? Ja.
Ja, zo vond ik die myceliumkist heel erg mooi. Hè? Dus de uitvaartkist die van paddenstoelen gemaakt is.
Oh, ja. Oh, die is binnen prachtig.
Die is heel mooi.
Heb je hem eens gezien?
Oh. Ja, ik heb hem ook in het echt wel gevoeld. Je voelt echt dat het een levend iets is eigenlijk. En dan lig je ook op een bedje van mos, ook je hoofd. Ik vind het gebaar ook vooral heel mooi.
Ja. Ja.
En ook omdat het natuurlijk, zodra die kist de grond in gaat, doet dat iets positiefs met de aarde, met de bodem.
Ja.
Dus het is echt wel heel milieuvriendelijk.
Eén met de natuur.
Ja, één met de natuur. En die bodem die raakt daar gewoon dat is een gezonde balans komt daarin.
Klopt.
Dus dat vind ik wel een heel mooie gedachte.
Ik moet zeggen dat je die ook steeds vaker ziet. En dan voornamelijk met begrafenissen. Het is een dure kist. Die je dan toch minder snel gebruikt voor de crematie. Maar inderdaad, mensen die vooral die verbondenheid hebben met de natuur. Die kiezen voor dit model kist. Ik vind het ook wel heel mooi hoor, dat je dan echt op zo'n bedje ligt van mos. Het is de levende uitvaartkist. Het voelt een beetje gek, hè? Een beetje zo'n piepschuim bijna.
Ja, het voelt heel apart. Ik ken dat gevoel niet eigenlijk.
De structuur is heel
beetje koelig ook.
Ik vond hem ook wel spannend, moet ik zeggen. Want de allereerste keer dat ik die kist zag, stond hij op een koeling. En die koeling zorgt natuurlijk ook voor condens en ijsvorming. En dat ik dacht, ja, met een levende uitvaartkist en toch een beetje die structuur en dat ijs, het water, gaat zo'n kist dan niet beschadigen. Want hij beschadigt vrij snel. Maar ook daar is die op gemaakt. Ik wil toch nog even aanhaken op wat jij net zei over die hele dure kist voor Michael Jackson en Whitney Houston. Er is nog één modelkist, de Promessa, die heb ik gevonden. Die is ietsje duurder, tot $40.000. En wat maakt deze kist nou zo duur, is dat de kist ervoor zorgt dat het lichaam op een ecologische manier is te composteren. Dus de kist zelf is niet duur, maar de technologie die wordt gebruikt om dus het lichaam te doen afbreken, zorgt ervoor dat het een enorm dure kist is.
Ja, dat zal ook te maken te hebben met het feit dat daar nog heel veel onderzoek naar wordt gedaan.
Zeker.
Weinig vraag is in die zin. Zodra dat groter wordt, kunnen die prijzen natuurlijk ook omlaag.
De wet moet ook aangepast worden volgens mij. Want volgens mij mag het in Nederland.
Nee, want je het in Nederland nog begraven en het cremeren. Klopt.
Ja. Nou.
Ja, en nog één laatste dingetje over de kist. Is het verplicht dat iemand in een kist moet? Of in een mand eigenlijk? Moet iemand, wat zegt de Nederlandse wet, denken jullie over de kist of mand of iets?
Volgens mij is dat niet verplicht. Maar als je in het openbaar iemand vervoert, moet het wel afgedekt. Het lichaam afgedekt zijn. Zeg ik dat zo goed?
Ja, precies. De wet op de lijkbezorging vertelt dat het verplicht is om een lijk te vervoeren in een kist of ander geschikt omhulsel. Zodat het lichaam niet zichtbaar is.
Nou, dat heb jij denk ik nog wel, maar dat gaan we bewaren voor een volgende podcast. Nog wel heel wat mooie voorbeelden van.
Absoluut. Ja, dus, zie, dat is het. Er is zoveel.
Hebben zoveel nog te bespreken. Ja. Ja.
Want ook over de kist is er nog wel. Dan kunnen we nog wel 4, 5 of 10 podcasts.
De kist gaat nu dicht. Ja. En dan gaan we door naar de luisteraarsvraag. En die luidt als volgt. Er is veel verdriet bij uitvaarten, maar maak je ook wel eens iets grappigs mee?
Ja, zeker, zeker, zeker. En sowieso wordt er best wel veel gelachen. Hè? Er is verdriet. Zeker, er is absoluut heel veel verdriet. Maar je gaat ook het leven van iemand vieren. Je gaat iemand herinneren. Je komt in gesprek op hele grappige anekdotes. Je gaat grappige foto's zien. Je maakt bijzondere dingen mee. Dus er wordt ontzettend veel gelachen. En soms gaat er iets mis wat er misschien ook weer voor kan zorgen dat je zelf wat meer moet lachen. Of dat je met de collega's onderling achter de schermen moet lachen. Overigens lach ik nooit mensen uit. Maar als ik een situatie moet beschrijven die ik zelf als heel grappig heb ervaren. En die gelukkig ook heel erg gewaardeerd kon worden door nabestaanden. Meer dan zelfs. Was het toch wel een verkeerd muziekstuk. Een verkeerde uitvoering. Van een muziekstuk. En volgens mij hebben jullie een idee over welke uitvaart dit gaat.
Zeker, ja.
We hebben wel een idee. En de mensen die jouw boek hebben gelezen natuurlijk ook.
Klopt. En pas geleden in de Linda. In de Linda stond het, ja. Column heb ik eraan nog aan gewijd.
Hilarisch. Ja, de carnavalsuitvoering van de clown, ja.
Ja.
Die is natuurlijk, het origineel is vrij ingetogen. Maar ja, de après-ski carnavalsversie. Waar zijn die handjes? Ja, die ging knoeterhard door die zaal heen. Dat is toch hilarisch?
Heel erg. Kijk, in de voorbereidingen heb ik dus de muziek gedownload. Want dat is natuurlijk mijn taak. Ik zorg ervoor dat de muziek op tijd wordt aangeleverd. De juiste uitvoeringen worden aangeleverd. Dus wat ik doe, een aantal dagen voor de uitvaart, pak je de lijst erbij. Dit is de muziekkeuze. En ik ga aan de slag. Dus ik zoek de muziekstuk op via Spotify. Of ik doe de muziek downloaden. In dit geval luisterde ik dus de eerste 5 of 10 seconden van het nummer van De Clown. Oh, dit is de juiste uitvoering van Ben Kramer.
Ja, dat is het origineel.
Ja. Dus ik heb de eerste paar seconden. Nou, dit is helemaal goed gedownload, klaargezet. Dit wordt het nummer 1 van de ceremonie. En
ook gelijk het begin ook.
Ja, precies, het was een binnenkomer. Dus dat muziekstuk gedownload en ook de andere muziekstukken. En wij zitten in die aula. Ik vraag de familie, zijn jullie zover de deuren gaan open? Mogen mensen binnenkomen? Ja hoor, de deuren, laat ze maar binnenkomen. En de muziek start.
En je denkt.
Ja, kom maar door. Ja, dus en het liep goed en heel smooth. En die mensen zijn wel tevreden. Goh, het ziet er mooi uit. Mooi de kaarsen, mooi de bloemen. Laat de mensen maar binnenkomen. En de deuren open, mensen lopen binnen. En ik denk, nou, dat er na een handjevol mensen kwam er nog een groepje binnen. En toen werd de muziek natuurlijk up tempo. Want we gingen van de klassiek naar een behoorlijke carnavalsuitvoering. Misschien is het leuk trouwens om daar straks een fragmentje van te laten horen. Wat die carnavalsuitvoering nou precies was.
Gaan we doen.
Oh, kom wat door de grond zakken. En ik zie die aula-medewerker me aankijken. En ook vragen van, joh, is dit wel? Ja, klopt dit wel? En ik zeg, nee, dit klopt niet. Maar we kunnen natuurlijk dit nummer niet meer afkappen. Weet je, het is toch geen mogelijkheid om dat te zeggen. Joh, stop maar met het nummer. We doen iets anders. Dus het nummer werd afgeluisterd. En ik zag ook de familie al een beetje elkaar aankijken. En op een gegeven moment omdraaien, mij aankijken. En ik lag het maar weg. Ja. En ik heb het gelaten. Ik ben daarna naar voren gelopen met een heel rood hoofd om een openingswoordje te doen. Ik denk, ik doe net zo mijn neus bloed. Ik zeg niks. Maar goed, je kan je voorstellen, na dat ene nummer kwamen er nog 4 andere muziekstukken. En ik dacht alleen maar van, oh please, laat het alsjeblieft de juiste uitvoering zijn.
Ja.
Ging goed. En de afloop ben ik dus wel op mijn schouders getikt door die familie. Van, joh, wat was dat nou met de clown? Ik zei, ja, sorry, het is de verkeerde uitvoering. Helemaal mijn fout, ik heb het helemaal verkeerd. Nou, dit past wel bij onze vader, hoor. Dat heeft er zo moeten zijn. Maar ik kon echt door de grond zakken. Vond het verschrikkelijk.
Nee, maar dat zie je eigenlijk wel vaker bij dingen die dan zogenaamd misgaan. Het past eigenlijk altijd bij de overleden persoon of de familiedynamiek. Of het klopt ergens in het verhaal. Ook het weer wat dan op een bepaalde
manier. Ja, als het begint te regenen of zo. Precies. Of er is een regenboog of er valt iets op de grond dat kapot valt.
Het klopt.
Maar voor mij niet. Het klopte voor mij niet. En sindsdien.
Maar je bent nog een aantal keer gevraagd door die familie.
Ja, ik ben er terug geweest bij die familie. En inderdaad, een paar maanden later kwam mevrouw de moeder te overlijden. En toen werd er wel gezegd trouwens bij het gesprek, was heel grappig. Hoor. Joh, dat verhaal van de clown is nog steeds een heel leuk verhaal op verjaardag. Doet het heel goed. Maar als je de muziek gaat downloaden van de uitvoering van onze moeder, wil je dan even extra goed controleren of het de juiste uitvoeringen zijn. Dan heb ik al gezegd, prima, ga ik doen. Sterker nog, ik doe de muziek downloaden, naar jullie sturen. Check hem eventjes van begin tot einde. En laat weten of die daadwerkelijk mag worden afgespeeld.
Mooi.
Dus het is voor mij een goede les geweest.
Nog één ander voorbeeld,
ja,
kort.
Nou, ik dus helpen met het overzetten van de kist van de koeling op het wagentje. En het was op de dag van de uitvaart in de kerk. Dus ik had een heel mooi zwart pak aan. Iets te strak wel, maar goed, ik had hem aan. Helemaal mooi, dacht ik zelf. En ik help, want niemand wilde helpen tillen. En ik ga door mijn knieën en ik til 3, 2, 1 keer zo mogen. Ja, en ik hoorde...
Oh, mijn hemel.
Maar echt, ook niet een klein beetje, echt van voor. Ik die dag ook nog een rode boxershort. Gewoon leuk. Ik dacht, leuk rood. Gaat niet.
Zelfs de productie is hier aan het lachen.
Nou, het is verschrikkelijk. En toen zei ik, oké, ik ga alvast even eerder naar de kerk. Ik zie jullie daar straks. Toen heb ik via mijn huis gereden. Toen heb ik als een malle een andere pantalon aangetrokken. En ben naar de kerk gereden. Niemand heeft het gemerkt. Maar dat soort dingen gebeuren. En sindsdien zorg ik altijd toch wel voor een extra setje kleding. Of ik zorg er gewoon voor dat ik misschien iets minder strakke broeken doe.
Ja. Precies.
Maar goed, dat kan gebeuren en dat hoort erbij.
En
afloop kunnen we er smakelijk om lachen, gelukkig.
Ja.
Ja, dat. Ja.
Ja, dat.
Dat kan gebeuren, hè.
En dit was ook de 4e aflevering alweer van Dood Gaan We Allemaal, de podcast. Laat je voorlopig nog niet kisten, maar als het wel zover is, weet je dan wat je wil. Want zoals we net bespraken, zijn er tal van mogelijkheden. Dus denk daar vooral eens ook voor jezelf over na. En dan nog een belangrijke side note voordat we deze aflevering afsluiten. En dat is namelijk, roept de doodsoorzaak van Avicii bij jou vragen op over zelfdoding? Of loop je misschien zelf rond met zelfmoordgedachten? Of maak je je zorgen om iemand? Neem dan vooral contact op met 113 zelfmoordpreventie. In de volgende aflevering van Dood Gaan We Allemaal, de podcast, bespreken we de uitvaart van Anna Nicole Smit, Ave Maria van Beyoncé en het thema cremeren.
Tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.